Ik begin te lezen in Handelingen 15, vers 1 tot en met 5. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er daar geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan, van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Dus, het goede nieuws is, er zijn Joodse mensen van de Farizeeorde die zijn christen geworden, maar die zeggen, je kan pas echt een christen zijn als je gelooft aan het evangelie van Jezus en je moet je laten besnijden, oftewel je moet dingen van de wet onderhouden. En Paulus en Barnabas en enige anderen die verzetten zich daar hevig tegen. Die zeggen van, ja, maar dit komt niet goed. Want sinds Handelingen 10 weten we dat het evangelie naar de hele mensheid mag. En mensen nemen het evangelie van Jezus aan. Die stierf voor uw zonde, werd begraven, opstond uit de dood. En als een mens dat gelooft, dan is hij behouden door het bloed van Jezus. En die oude wet van Mozes, dat is een ander verhaal. En dat moeten we niet meer hebben. Paulus heeft er later een hele brief aan gewijd, een gelaten brief, waar je een gemeente had die terugviel, ook weer dankzij een aantal Joodse christenen, die zeiden van, je bent pas echt een goede christen als je de wet erbij houdt. En dan heeft Paulus eigenlijk een hele brief die handelt over dat je de vrijheid in Christus aan de kant schuift en vervangt door allerlei religieuze rimram die je niet meer nodig hebt. Want daar komt het op neer. En vanochtend ook overigens, omwille van de tijd, zal ik veel versen noemen die vaak bij de meeste van jullie heel bekend zijn. Maar iemand die deze geluidsopname luistert, ik noem ze dan en u zoekt het dan zelf even op. Maar zij worden uitgenodigd om naar Jeruzalem te komen, want hier moet over worden gesproken. Maar, zeiden Paulus en Barnabas, ze hebben eerst het goede nieuws verteld. Ze verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had in vers 4, maar zeiden ze, er zijn sommigen opgestaan van de sekte de Farizeeën, zijn gelovig geworden. Hè, maar die zeggen dus dat je moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En dat kan niet. Dus dan gaat het verhaal hier verder. Hier heb je een eerste grote samenkomst van christenen die gaan spreken met elkaar hoe het nu verder moet met de gemeente. En dat is ook wel nodig, want inderdaad, het evangelie mag over de hele wereld gaan. Maar waarom ik dit nou op deze manier zo zeg, dat komt omdat ik straks iets ga vertellen over kerken die vinden dat dit soort samenkomsten altijd nodig zijn om met elkaar te bepalen wat de kerk moet doen in plaats van wat dit boek zegt. Ik ga verder met vers 6. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Dus er zijn nog apostelen die Jezus heeft opgeleid en getraind. En je hebt natuurlijk de apostel Paulus. En de ouderlingen, dat zijn de voorgangers en mensen als oudste werkzaam in de gemeente. En die vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als er over grote twisting geschiedde, stond Petrus op. En zeide tot hen, mannen broeders, gij weet dat God van over een lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En dat wordt ook in Galaten aangehaald door Paulus later. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Dus ook niet-Joden komen tot geloof en ontvangen de Heilige Geest. Dus ze horen er wel degelijk bij in het lichaam van Christus. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, dat is een kerntekst, hè? Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Er zijn zoveel kerken op aarde die allerlei dingen in de navolging van Jezus erbij bedenken. Vaak door ook het Oude Testament te kapen. En hun navolging te verzwaren met dingen waarvan de Heer zegt, dat heb ik nooit van jullie gevraagd. En Petrus zegt hier, en ik vind het prachtig vers 10, het is ons en de voorvaderen al nooit gelukt om de wet van Mozes te houden. Wat zullen wij dan die christenen op andere landen ermee lastigvallen? Wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Oftewel, je wordt nu door genade gered. Even heel snel, hè? Het boek Handelingen begint. De Heer Jezus neemt afscheid van de gemeente. Hij gaat naar de hemelen. En dan gaat de gemeente verder. En op dat moment geeft de Heer het Joodse volk dan nog de gelegenheid om Jezus ook als koning te accepteren. Want dan zou meteen de grote verdrukking kunnen beginnen. En dan was die tijd achter de rug. En dan kon het duizend jaar vrederijk beginnen met koning Jezus, die eerst kwam om voor de zonde de mensheid te sterven en op te staan uit de dood. En dan als koning met het Joodse gemeente over de aarde te heersen. Maar dat gebeurt niet. Na Handelingen 7, als Stefanus sterft, komt de Heer niet terug. En dan in vers 8 verandert er al het een en ander, want de gemeente moet dan op de vlucht voor de overheid. Je kunt het lezen in vers 4. En die gaan getuigen in de steden en gebieden om Jeruzalem heen. Ze gaan op pad. En Filippus komt de kameling tegen uit Ethiopië. Die legt hij het evangelie uit. En die vertelt van als je van harte gelooft, dan laat je je dopen. Dus dan weten wij al meteen, doop heeft niks reddends. Je komt tot geloof. En als je dat gelooft, dan laat je als getuigenis dopen. En dan vers 9. Er komt Saulus tot geloof. Want dat wordt de man die als apostel voor de heidenen de wereld mag bereiken met het evangelie. En heden ten dagen is het zo dat als je Jezus navolgt en je wil weten door welke bril je de Bijbel moet lezen, nou dat is dus in eerste plaats door de brieven van Paulus, de apostel voor de heidenen. En zo begrijp je de hele schrift. En dan hoofdstuk 10. Petrus die ontvangt dan van God het gebod om bij de heidenen op bezoek te gaan. Hij mag dan ook alles eten, want vaak de manier om bij mensen op bezoek thuis te komen was uitgenodigd te worden 's avonds, waar je dan met elkaar ging eten. Je werd gastvrij ontvangen en als je met elkaar at, werd er gesproken. Maar goed, een Jood die ging niet onkosher mag eten, ja, die heeft dan een probleem. Dus Petrus krijgt een duidelijk bevel. Vanaf nu aan mag je eten alles wat ik maar hier op aarde geschapen heb. En ga je gang. En dan komen Romeinen al meteen tot geloof en ontvangen meteen de Heilige Geest. Zodat de mensen weten, het evangelie is nu naar de rest van de mensheid overgegaan. En dan vers 11 tot 14, daar gaat de gemeente zo de wereld door en dan lezen we veel handelingen van Paulus. En dan zijn we hier aanbeland bij 15. Want er zijn dus christenen uit de Joden die zeggen, je bent pas echt een christen als je de wet van Mozes erbij houdt, oftewel allemaal traditie en regels, wat toen God het afvaardigde niet fout was, maar God wilde gewoon zien of die Joden gehoorzaam konden zijn, want ze moesten zichzelf schoon houden. Ze konden nog niet opnieuw geboren worden. En je hebt christenen die gered zijn, nu op dit moment, in Handelingen 15. En die krijgen het evangelie te horen van Petrus en van Paulus en noem maar op. En die zeggen van, volg dit na en bedroef de Heilige Geest niet, enzovoort, enzovoort. Maar er moet dus iets gebeuren, want er zijn nu dus twee stromingen. En deze hele onderneming wordt geleid door apostelen en ouderlingen, deze samenkomst. U kunt dat lezen in vers 2, in vers 4, in vers 6... U kunt het ook lezen vers 22, ik pak het er even bij. Toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. Dus apostelen en ouderlingen die zijn hier allemaal uit allerlei gemeenten bij elkaar en die hebben hier een besluit over, die horen het aan. Het speelt zich af in de lokale gemeente te Jeruzalem. Je kunt het hier het hele hoofdstuk zo lezen. En de gehele gemeente, er zijn afgevaardigden die alle gemeentes vertegenwoordigen, die zijn erbij. Ik las net vers 22. Het heeft de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht. Men was er unaniem over. Toen uiteindelijk men de boel helder kreeg. Want er werd eerst gesputterd. En dat was stevige twisting, lazen we net. Maar uiteindelijk is iedereen het ermee eens hoe het verder moet. En dan uiteindelijk, ik lees het vast even, vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Nou, wat zijn dat dan? Die lees ik zo even. Maar de Heilige Geest stemt er ook mee in. Dus God, de Heilige Geest, legt de gemeente op hoe het nu vertaan verder moet. En dat is hier dus de eerste grote samenkomst van al die gelovigen die met elkaar besluiten, hoe gaan we nu verder? En ik was net gebleven bij vers 11, ik lees even vanaf 12 door. En al de menigte zweeg stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende, mannen, broeders, hoort mij. En dit is de Jacobus die de broer is, biologisch, van Jezus Christus. Niet de Jacobus van de brief, want die was al gestorven. Die is in hoofdstuk 12 al vermoord, de Herodes. Herodes Antipas, als ik het goed onthouden heb. En dit is dan de broer van de Heer en die functioneert hier blijkbaar als voorzitter op deze samenkomst. Mannen, broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids, die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. En ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke sabbat in de synagoge gelezen. Oftewel, niet-Joodse christenen hoeven hun navolging niet te verzwaren met de wet van Mozes. Later zal Paulus ook schrijven, je doet de hele wet of je doet niet de wet. Maar heb je naast lief gelijk jezelf, dan heb je de wet al helemaal vervuld. Goed, dat zijn allemaal hele grote bijbelstudies aan zich. Hier wordt dus besloten hoe het voortaan verder moet. En toch zullen er altijd weer christenen zijn die zeggen, ja maar, ik ben het niet met jou eens, spreker. Maar God heeft hier geschreven. De Joden en de wet van Mozes hoeven nu niet meer in de gemeente zo worden nagevolgd. Die wet van Mozes met 613 wetten. Die waren bestemd voor een gebied waar de mensen namens God moesten heersen. Dus ook allerlei vijanden van God moesten doden. Nou, de gemeente hoeft geen vijanden van God te doden. Wij hoeven ook niet als wij, het klinkt even weer banaal wat ik hier nou ga zeggen, wij moeten nodig naar de wc, dan mogen we naar de wc. En we hoeven niet hier naar de tuin te lopen om een gat in de grond te graven, want dat staat in de wet van Mozes. Daar zijn we vrij van. Als je een grote mond hebt gehad tegen je ouders, hoef je niet te worden gedood. Dat is de wet van Mozes. De wet is nu voorbij. Er is iets nieuws gekomen. Je bent vrij in Christus. En hij heeft dan een aantal brieven gegeven later van Paulus, waarin je als gemeente kan zien hoe je de Heer mag navolgen. Dat is lastig genoeg. En de rest van de schrift is nodig en duidelijk om de profetie van de hele geschiedenis van de aarde te kunnen snappen. Maar ook uit het voorbeeld van Israël, en ik geef ik straks nog wel een voorbeeld van, te snappen wat mensen doen. Ook Gods oogappel Israël. En het overkomt de kerk ook. Het overkomt de heidenen ook. Dus de hele schrift is heel belangrijk. Maar je moet de Bijbel recht delen. En ik zoek het niet op, maar je kent 2 Timotheüs 2 vers 15. We horen vlijtige arbeiders te zijn die het woord van God, het woord der waarheid, recht snijden. Oftewel, je moet alles in de juiste context lezen. En zo weet je ook, naar Efeze 3 vers 2, dat we nu leven in de bedeling der genade Gods. Er waren eens een keer een paar van die ferme knapen een aantal maanden geleden, die hadden een heel stoer stukje op internet gezet. Ja, die bijbelgelovigen die hebben bedelingen leren, dat komt niet eens voor in de Bijbel. Nou, bedeling der genade Gods, daar leven we niet in, we leven in de genadetijd. Het staat letterlijk in Efeze 3 vers 2 te lezen. Die jongens bedoelen het goed, maar die hebben niet zoveel tijd met het boek doorgebracht. En dan krijg je dat soort dingen. Dat leert je ook om niet te snel te praten als je niet weet waar het over gaat. Maar de meeste kerken nog altijd op aarde husselen oud-testamentische Joodse leringen door hun kerkleer. En ondertussen zijn de Joden zelf aan de kant gezet. Daardoor zien de meeste kerken vele Bijbelse zaken niet meer recht. En onder andere de verschillen tussen Israël en de kerk. Ik heb hier heel veel over jullie, met jullie gesproken over de vervangingsleer. Ik zal ze meteen even heel snel opfrissen. Maar Vele kerken menen namelijk dat alles wat Israël overkwam en waar Israël een belangrijke rol speelt en alles wat hun in de toekomst wordt beloofd in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament niet meer voor de Joden geldt, maar voor de kerk. En dat heet de vervangingsleer. En zo past men allemaal dingen toe voor Israël bestemd op de kerk. Ik heb dat vorige week in Gieselburg heb ik het nog wat meer uitgesplitst. Ik ga dat nou niet doen. De meeste van jullie weten dat wel. Maar ik zal het even snel benoemen. Er zijn een paar hele duidelijke verschillen bijvoorbeeld tussen het volk Israël als collectief en de gemeente. Het volk Israël is de bruid van God. De bruid van God, de Vader. U kunt dat lezen in Jesaja 54 of in Hosea 2. En op dit moment ligt God de Vader in scheiding met zijn bruid Israël. Maar uiteindelijk zal het weer worden hersteld. Wij zijn de gemeente van Jezus Christus. En wij zijn de bruid van de bruidegom. En die bruidegom is Jezus Christus dus. U kunt het lezen in Openbaringen 19 of in Efeze 5. Goed. Dat is een van de kernleringen in je navolging van Jezus. Dat is een groot verschil. Wij zijn niet de bruid van God de Vader, maar van Jezus de Zoon. Joden moesten in het Oude Testament de Heere navolgen door God te geloven en de wet te onderhouden. Dus je moest geloven en de werken doen. Wij zijn als gemeente door genade gered. Niet uit de werken opdat niemand roemen, staat in Efeze 2, vers 8 tot en met 10. We zijn uit genade behouden. Sterker nog, omdat we uit genade zijn behouden, zijn we vernieuwd door de Heer en in staat gesteld om goede werken te doen. Die kun je pas doen als je gered bent, als je bent vernieuwd door de Heer. Dat is een groot verschil. Israël wordt geoordeeld over de overtredingen die Israël is begaan. En u hoeft het Oude Testament maar te lezen. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea. Over alle misdaden die Israël keer op keer beging. Bijvoorbeeld kinderofferen, satanisme, seksperversie. Waardoor ze elke keer weer oordeel ontvingen. En God heeft gezegd, uiteindelijk oordeel ik met jullie als collectief af met 70 jaar weken. Of 70 keer 7 jaren en daarvan zijn 69 jaarweken geweest van straf over Israël. En toen kwam de Heer op aarde, heeft toen het evangelie uitgelegd, is gekruisigd voor uw zonde, is begraven, is opgestaan uit de dood. En toen had Israël hem aan kunnen nemen als koning, hebben ze niet gedaan. Dus nu is er als invoeging 2000 jaar genadetijd. En ook dat heeft de Heer al geprofeteerd in het Oude Testament. Want God is ook een God van tijd en hij staat boven de dimensietijd. Dus de mens is helemaal vrij in keuze, maar hij weet precies wat wij allemaal hebben gedaan. Maar je doet het zelf. We zijn niet gepredestineerd. Ik ben geen Calvinist. Maar er is nog één jaarweek over. En er is nog één blok van 7 jaar die primair is bedoeld als eindoordeel voor het Joodse volk als groep, als volk. En dat is de grote verdrukking. En in 2 Thessalonicenzen 2 kunt u bijvoorbeeld lezen dat die grote verdrukking met een antichrist er ook is om al die andere mensen op aarde die de waarheid hebben tegengestaan zo te straffen. Want er leven nu miljarden mensen op aarde, de meeste zijn geen Jood, maar de meeste zijn ook niet gered door Jezus. Ze willen het niet aannemen. Maar zij worden geoordeeld dus in jaarweken. En de gemeente wordt geoordeeld over zonde aan het kruis, omdat de gemeente Jezus heeft geloofd, zijn ze opnieuw geboren. En ben je opnieuw geboren, dan oordeel je eigen daden, zo staat in 1 Korinthe 11. En ooit word je voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5 vers 10, geoordeeld over je navolging van Jezus Christus. Niet je behoud, want je bent behouden, eens behouden, blijf behouden. Maar dan word je geoordeeld of je kronen mag verdienen of je kronen hebt verspeeld. Dat gaat over de kwaliteit van je navolging van de Heer. Dat is een verschil. Israël zal eens worden hersteld als de Heer terugkeert. Als koning Jezus terugkeert. Je kunt het heel mooi lezen bijvoorbeeld in Hosea 3 vers 4 en 5. Maar ik zoek het niet nu op. Maar wij worden hersteld door wedergeboorte. Een mens bestaat uit een geest, ziel en lichaam. En ben je nu op deze aarde, ben je dood in de ogen van God. Je hebt een levende ziel, je hebt een levend lijf. Maar je geest is dood. Je bent niet verbonden met God. En op het moment dat je gered bent, dan is je ziel weer gereden, of dan is je ziel levend en is je geest weer gereanimeerd, zeg maar. Je bent geregenereerd. En van God de Vader ben je principieel dan met je lichaam dood van God. Omdat je ziel, het onzichtbaar mes, is losgemaakt van je lichaam. En daarom loop je als een zonde rond op deze aarde. En als je getuigt van Jezus op aarde, dan ben je stinkend onder de mensen. Ze kunnen het niet verdragen. Want je praat over iets wat ze niet kunnen verdragen. Maar wij worden hersteld door onze wedergeboorte. En als je uiteindelijk de opname meemaakt, of de gemeente wordt opgenomen, dan krijgen we ook allemaal nog een nieuw lichaam. Dan zijn we dus echt helemaal compleet nieuw. Goed, nog een laatste verschil. Uiteindelijk zal Israël, gelovende deel van Israël van het Oude Testament en die aan het einde van de grote verdrukking nog leven, die zullen met de Heer letterlijk over de aarde heersen. Voor 1000 jaar en daarna onder de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor altijd. En u kunt in heel veel plekken in de schrift erover lezen. En ik noem even Jesaja 49 vers 22 of 23. Ja, daar hou ik erbij. Ik vertel alleen nog dat de gemeente is nu op aarde. Niet om de aarde te besturen. Dat kunnen we niet eens. De overheden laten ons dat niet toe. Je kan als kerk wel zeggen dat wij dat moeten doen. Een paus die vindt dat hij dat moet doen, maar dat kunnen we niet. Wij zijn hier op aarde in eerste plaats om zielen te redden. Want we leven in een geestelijk koninkrijk, zoals Romeinen 14 zegt, 17 en 18. Of Lucas 17, vers 20 en 21. En we leven in een boze wereld die we niet kunnen redden. De wereld wordt pas beter als Jezus terug is. En als hij terugkomt, dan mogen we ook meedienen in het 1000-jarig rijk en die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar goed, dat zijn verschillen. Verschillen tussen Israël en de gemeente. En dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. Zo eenvoudig is dat. Het probleem van Israël is nu dat ze steunen op zichzelf. Steunen op de antichristelijke machten van deze wereld. U leest maar eens een keer in Jesaja 10, vers 20 tot 22. Wij weten naar Romeinen 11, vers 25 tot 32 dat ooit de Heer terugkomt om zijn overblijfsel Israël, die dan in geloof de Heer heeft herkend en hem aanroept, Israël zal verlossen en Israël zal herstellen. Maar Israël vertrouwt nu op alles en nog wat, behalve op God, op de wijze zoals hij dat wil, door zijn Zoon Jezus Christus. Dat is nu het probleem. Het probleem niet voor de meeste kerken is echter nu op dit moment, die vervangingsleer. Die is al uitgedacht vanaf de eerste en tweede eeuw door mensen die nu kerkvaderen worden genoemd, of de geschriften die zijn achtergelaten, die zijn later een beetje bijgewerkt in de oudste kopieën die nog bestaan. Die zijn vaak uit de middeleeuwen en een beetje bijgewerkt door de katholieke kerk. Maar de vervangingsleer als theologische leer is helemaal vervolmaakt door Augustinus, die in de 4e, 5e eeuw leefde. En die wilden hebben dat alle profetieën van de Bijbel, die voor Israël zijn bestemd, gaan naar de kerk. En zo wordt dan het woord van God niet geloofd. Alles wat in die Bijbel staat, wordt dan voorbijgestreefd. En daardoor ontstaan er vele foute vruchten. Augustinus, die leefde van 354 tot 430, die had die vervangingsleer. En de eerste pijler van die leer is, de kerk is het ware Israël. Het nieuwe geestelijke Israël en erfgenaam van Gods verbond is dus nu dat wat we kerk noemen. Er zijn nog altijd orthodoxe en katholieke christen die heel mooi kunnen vertellen dat alles wat ik nu zeg van de duivel is en ik moet mijn mond houden. En als je zegt, ja, maar je kan nog in de Bijbel lezen, dan gaan ze zo draaien en knoeien met Romeinen 11 dat het in één keer over de kerk gaat en niet over Joden. YouTube staat er vol mee. Tweede pijler van die vervangingsleer, vergeestelijken van alle beloften aan Israël. Dus de beloften aan Israël in het Oude Testament zijn niet meer letterlijk, maar geestelijk voor de kerk. Derde pijler is de getuigenleer. Dus je ziet nog Joden op aarde lopen, maar die zijn er om aan te wijzen als getuigen dat God ooit een werk met hen had begonnen en ze niet aan de kant heeft geduwd. Dus als iemand zegt, ja, maar jij bent een katholiek of je bent een orthodox christen of een Ethiopisch christen, wie zegt maar dat het waar is? Nou, ik heb hier een Bijbel en daar staat geschreven over de Joden. Kijk maar, die mensen lopen altijd nog losse paden. En die denken dat ze van God zijn. Maar dat zijn aan de kant zijn er getuigen van dat ze niet meer meetellen. Oftewel, dat zo de Bijbel een waarheid is. Dus iemand die gelooft in die vervangingsleer, die gelooft dus al dat de kerk nu vanaf de 4e eeuw in Gods vrederijk leeft. Wat een vrederijk! Het bloed van miljarden mensen dat vergoten is vanaf de 4e eeuw tot nu. Afgelopen week waren er nog mensen op mijn werk die het hadden toch. Het is toch wat dat de mensheid zich zo naar het leven staat. Hoe bestaat het toch? Hè? Dat altijd, ik heb helemaal niks tegen christenen. Ik heb helemaal niks tegen moslims. Ik heb helemaal niks tegen boeddhisten. Ik zei, ja, maar toch, zet je ze naast elkaar, dan maken ze elkaar af. Want de mens is een moordenaar van het begin. Er is maar één boek die daar een verklaring voor heeft. Dat is de Bijbel. Omdat de mens elkaar niet verdraagt, maken ze altijd oorlog met elkaar. We leven niet in een vrederijk en dat kunnen mensen ook nooit voor elkaar krijgen. Dan heb je Jezus nodig. Nou, dat werd inderdaad een snel getuigenis en een moeilijk gesprek met mensen die inderdaad dat allemaal niet zo leuk vonden. Maar ze konden er ook niks tegen inbrengen. Dus, maar vanaf de 4e eeuw zou de kerk volgens die vervangingsleerkerken in het vrederijk wonen. En Jezus zie je niet letterlijk op een troon zitten in Rome of Jeruzalem. Dus dat moet je figuurlijk zien. En de allerantichristelijke kerk die er bestaat, het Rooms-Katholicisme, die hebben dat bedacht dat die man die daar zit, de paus, dat is een systeem wat ontstond in de 4e eeuw, niet in de 1e eeuw, en pas echt vervolmaakt werd in ongeveer het jaar 603, geloof ik, met Bonifatius de derde, vierde, vijfde, zesde, u zoekt het maar op, het was een Bonifatius. Bonifatius betekent doener van goede werken. Gisteren trouwens nog herdacht in Dokkum dat die Bonifatius in 754 daar werd doodgemept door een stel rovers. En is daar een heilige van gemaakt. En in de krant zag ik een heel mooi verslag waar een geschiedenisverhaal werd opgedist uit de legende van Bonifatius. Niet wat er werkelijk is gebeurd. Bonifatius kwam naar deze gebieden toe om christenen te doden en te vervolgen. En mensen te dwingen om lid te worden van de kerk van Rome. En goed, daar is ook een paus naar vernoemd. Doener van goede werken. Dat systeem zegt dus dat die man die daar in Rome zit de plaatsvervanger is van Jezus. Een systeem, een kerkelijk systeem die gelooft dat ze namens Jezus over de aarde heersen, menen zich dan ook aan te mogen meten dat ze heilige oorlogen mogen voeren om de wereld in het gereel te houden. Menen dat ze zich aan mogen meten dat ze iedere lering uit de Bijbel die anders is dan hen, dan de hunne, te vervolgen en te vermoorden. Menen dus ook om Joden aan de kant te mogen schuiven en Joden te vervolgen. Antisemitisme is ontstaan met de vervangingsleer van de katholiserende kerken. En later met de islam. Die hebben allemaal vervangingsleer die allemaal zeggen, Joden zijn welkom voor de hel. Dus dat is wat in Jood waard is, in de islam en in het katholicisme. Al die katholiserende kerken die dit uitbroeden, en dus uitgaan van wat de kerkvaderen hebben geschreven, oftewel de geschriften uit de 1e, 2e, 3e, 4e eeuw. En die vaak zijn de oudste kopieën van die geschriften uit de middeleeuwen, dus bijgewerkt door de katholieke kerk, ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, zijn dat soort geschriften gebruikt om ketterse ideeën uit te denken. En een heel mooi vuilnisvat waar je tegenwoordig in de kust en de keur rare dingen kan vinden, dat is YouTube. Maar een hele mooie, en ik heb het vorige week ook verteld, de Giesenburg is, om iets te snappen van die katholiserende kerken. Want iedereen denkt met katholiserend dat je Rooms-Katholieke kerk bedoelt. Je hebt ook nog de Oud-Katholieke kerk, je hebt de Orthodoxe kerken, de Griekse, de Russische, de Bulgaarse, blablabla. Je hebt de Oosterse kerken van Armenië, van Syrië, je hebt de Koptische kerk in Egypte, je hebt de Ethiopische kerken in het gebied bij Ethiopië en Eritrea. Dat zijn allemaal kerksystemen, dat noemen wij de katholiserende kerken. Want die hebben eigenlijk al vrij eensluidende ideeën. En het kern van alles is, zij moeten namens de Heer heersen op aarde. En daar krijg je veel gekke dingen van. Maar er is ooit een kerkvader geweest, die heel belangrijk is voor de Rooms-Katholieke kerk. Dat is Sint Vincentius van Lerins. Lerins is een klein eilandje voor de Côte d'Azur. Daar heeft een klooster gestaan. En die Sint Vincentius die moet zijn gestorven 434 of 450 na Christus, ergens daaromtrent. Die heeft voor zijn dood een boek geschreven, De Comonitorium. De Comonitorium. En dat boek gaat over hoe weet je nou wat de juiste leer is. Want op het moment dat die Vincentius leeft, heb je al honderden kerken. En die ook niet vies waren van een potje vechterij om hun gelijk te krijgen. Dus de katholieke kerk die zette bijvoorbeeld al bijbelgelovigen noteren in de brand, want die beweerden dat jij dus de Bijbel moest gehoorzamen en dat je uit gehoorzaamheid liet dopen. Terwijl de katholieke kerk zegt, nee, de doop is een sacrament, is een heilige handeling om zo in het verbond van God te komen. Dat is nogal een verschil. En allemaal beweren ze wat anders. En die Sint Vincentius schrijft dus dat boek. En in dat boek heeft hij één unieke regel. En die ene unieke regel is ubique semper ab omnibus. Nou, Latijn. Oké, wat betekent dat? Wat overal, altijd en door iedereen is geloofd. Dat wil dus zeggen wat door de apostelen, de kerkvaderen, zoals Ignatius, Origenes, Augustinus, Irenaeus, noem maar op, de Rooms-Katholieke kerk, de Orthodoxe kerken, de Koptische kerken, de Syrische kerken, de Armeense kerken, de Ethiopische kerken, wordt geloofd. Dat is waar. En die regel bestaat uit drie pijlers weer. Ten eerste, een leer is waar als hij universeel is. Hij wordt door de hele kerk heen geloofd. Tweede is, een bepaalde lering gaat terug naar de apostelen in de eerste eeuw. Daarom zitten die katholiserende christenen altijd maar te mieren over die kerkvader. Geschriften van mensen die niet in het boek hebben geschreven. Het moet altijd weg van het boek. De derde pijler is eensluidende goedkeuring. Oftewel, men is met elkaar overeens. De apostelen, de ouderlingen, de concilies. Een concilie is een kerkvergadering waar kerken met elkaar gaan praten van wat is waar is niet waar. Als ze allemaal een bepaalde leer onderschrijven, dan is dat juist. En dat wordt dan goedgekeurd door de Heilige Geest. Klein regeltje, wat overal, altijd, onder iedereen is geloofd. En als een kerk zegt van ja, al die kerken geloven dat, het is vanaf het begin beleden en iedereen is het ermee eens, dan is het een ware leer. Behalve als je een bijbelgelovende bent in de eerste eeuw en zegt sola scriptura, dan ben je een ketter en dan word je vermoord. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar wat voor leer heeft het opgeleverd? Het bidden van de doden bijvoorbeeld. Er zijn in de catacomben in Rome zijn grafstenen bekend uit de eerste en tweede eeuw. Daar staat op van dat je voor de zielen van dode mensen moet bidden. Om ze sneller op de juiste plek in de hemel te krijgen. De katholieken hebben 1000 jaar later het vaagvuur bedacht. Of weet ik veel wat ze die. Want in die tijd had je allemaal sectes. Dat ze misschien nog dachten dat je mensen uit de hel kon verbidden. Ik weet het allemaal niet. En op basis van die tradities. De katholiserende, de orthodoxe, de koptische, syrische, armeense, ethiopische kerken. Die bidden allemaal voor de doden. Maar het staat nergens in het boek. Of bijvoorbeeld de 7 sacramenten. Sacrament is, sacra is een heilige handeling die jou in een andere plek brengt. In de kosmos tussen jou en God. De katholieken hebben het sacrament van de doop, het sacrament van het huwelijk, het sacrament van het laatste olissel. De ziekenzalving op je sterfbed. En dat zijn heilige handelingen. Ze staan nergens in het boek. Andere kerken, ook die Koptische kerken, die Ethiopische kerken, die hebben ook allemaal dat gedoe met die sacramenten. En de laatste tijd hebben we best wel weer gesprekken met een jongen die wil orthodox christen worden. En die zegt, ja, maar in de kerkvader hun brieven wordt ook gesproken van het sacrament van de doop. Ja, maar de oudste kopie van die geschriften, die komen vaak uit de middeleeuwen. En die katholieke kerk heeft dat juist bewaard, omdat dit in een straatje past. En hebben dat vaak ook aangepast naar hun wensen. En je moet ook niet vergeten, in de eerste eeuwen, want we lezen zo meteen nog even een voorbeeldje. Of ik noem het even, Paulus aan het eind van zijn leven, die kon al hier in zijn brieven ons beschrijven hoe het kerkelijke leven al helemaal was versplinterd in tientallen stromingen. De gemeente ontstaat en meteen heb je allemaal mensen die iets vinden van wat ze voor Jezus moeten doen. En als het boek wat anders zegt, hebben ze geen moeite, hebben ze helemaal niks mee. De eucharistie. Elke mis van de katholieken wordt afgesloten met de eucharistie. Dat is avondmaal. Dan heb je een stukje ouwel, zo'n koekje, zo'n plat koekje, en wijn met alcohol. En op het moment dat daar de zegen van de priester op komt, wordt dat koekje en wordt die wijn het letterlijke vlees van Jezus en het letterlijke bloed van Jezus. En als je zegt dat is niet zo, dan krijg je de doodstraf. Andere kerken geloven dat ook. En omdat al die kerken met elkaar zeggen van dat dat waar is, terwijl de Bijbel er helemaal niet over heeft, is dus gezegd, dat is het conciliair gezag. Wij hebben op concilies met elkaar afgesproken dat het waar is, dus is het waar. En zo moet het werken, want in Handelingen 15 hebben jullie net ook kunnen lezen, jullie bijbelgelovigen, dat de ouderlingen en de apostelen met elkaar hebben besloten dat het zo moet zijn, dan is het dus waar. Dus ook wij hebben bijvoorbeeld bisschoppen en priesters en kardinalen en aartsbisschoppen en pausen of patriarchen. En wij hebben met elkaar besloten dat zo een kerk moet worden gerund als een militaire orde. Dus het is waar, want wij doen het allemaal. Ja. En wat jullie doen, sola scriptura, alleen de schrift, ja, dat bestaat pas vanaf 1521, toen Luther het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde. En zei dat je de Heer in de eerste plaats door dit boek moest navolgen. En dat is pas in de 16e eeuw bedacht. Wat in wezen weer niet waar is, want al vanaf de eerste eeuw heb je geloofsgroepen die zeggen, wat in het boek staat, dat moeten we doen. En ik noem zo meteen wel een paar kleine voorbeeldjes. En Paulus heeft het zelf ook gezegd. Maar Westerse, Armeense, Syrische, Afrikaanse kerken, die zouden dit allemaal pas voor het eerst hebben gehoord in de 16e eeuw. Sola scriptura. Dus, de leer dat wij als een bijbelgelovige met een goede bijbel en alleen de bijbel een leer moeten navolgen, een dogma horen na te volgen, uitvogelen wat de Heer van ons wil. Ja, dat voldoet niet aan die drie toetsstenen van die ene Vincentius, wat overal altijd en door iedereen is geloofd. Oftewel, dit is ketterij, wat wij doen. Goed bedoelde of slecht bedoelde ketterij, dat is wat ze zeggen. Want die schrift staat in wezen los van al die katholiserende kerken. Maar ondertussen, als die Vincentius dat boek heeft geschreven, hij schrijft het boek niet voor niks. Als hij leeft, heb je in het kerkelijke wereldje allerlei soorten kerken. En altijd komen ze op een andere lering door dit boek. Dus zegt hij, ja, alles wat wij geloven moet in de eerste plaats zijn geworteld vanuit de schrift. Maar als we met elkaar er niet over eens worden wat we uit de schrift moeten navolgen, dan komt het conciliair gezag aan orde. Want u weet het, er is later een concilie geweest van Nicea en een concilie van Chalcedon. De kerk heeft allemaal vergaderingen gehouden waar uiteindelijk bijbelgelovigen steeds meer aan de kant zijn geschoven en niet meer welkom waren. En waar de katholieke kerken een eigen feestje hielden. Het concilie van Nicea, daar had je nog veel bijbelgelovigen. En die wisten inderdaad nog heel veel goede bijbelgelovende doctrines gewoon door te drukken. God bestaat uit drie delen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Je wordt gered door zijn bloed, door zijn evangelie, uit genade en je kan je behoud niet verliezen. Dat is allemaal nog op het concilie van Nicea besproken. In die concilies daarna werd steeds meer een religieus circus. Waar de bijbelgelovige mensen al lang niet meer kwamen, want die werden vervolgd. Goed. Die Vincentius, die schreef ook heel veel, omdat hij bijvoorbeeld grootste problemen had met Nestorius. Nestorius was een Oost-Romeinse preker, die fel verleerd trok tegen de Maria-aanbidding. En die ook zei, van, je moet getuigen. Er zijn heel veel geschreven over de Nestorius en de Nestorianen, maar het meeste dat is geschreven is door hun vijanden geschreven, de katholieke kerk. Feit blijft, dat toen Nestorius stierf in de 4e eeuw, enkele tientallen jaren later, waren er al navolgingen van hem, die waren al aan de kust van China en die stonden voor Japan. Zo ver was het evangelie al gebracht daar. Dus die hebben altijd een getuigenis gebracht van het evangelie van Jezus Christus vanuit de schrift. Weet ook nog van Nestorius, hij was tegen dan ben ik het woord er kwijt, mensen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Nou goed, dat was ook een hele belangrijke ketterse stroming. Hè? Hoe? De Arianen, dank u. Dat is gelukkig altijd iemand die dat allemaal nog in paraat heeft. Hij zei, dus dat is, weten we ook, Nestorius was anti-Arianist. Nou, dat zijn allemaal hele positieve dingen. Goed, dat zegt dan die Vincentius. Hè, als wij als kerken met elkaar hebben besloten dat dit voortaan waar is, dan is het waar. Maar wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt immers, we doen niks toe of we doen niks af aan de schrift. In Johannes 16, vers 13 tot 15 kun je lezen dat de Heilige Geest alleen getuigt van Jezus' woorden. De paus zegt dat als hij praat, dan praat God. Je mag niks toedoen aan de Bijbel. Dus alles wat die lui met hun kerkfeestjes hebben bedacht in de 1000 jaar daarna, en als de mensen uit de orthodoxe of katholieke kerk dit horen en hier boos om worden, word maar lekker boos, want je bent met onzin bezig en je staat je brandt je aan vuur. Je schiet er niks mee op. Als het niet door de Heilige Geest genomen is uit de schrift, is het niet van God. Alleen de Bijbel. Wij hebben naar de schriften alleen geestelijke wapens. Hè? Bijbel en gebed, 2 Korinthe 10, vers 3 en 4. Dus een Paulus met zijn heilige oorlogen. Mensen doden, mensen vervolgen, brandstapels. Ik heb door een broeder in de gemeente, die bracht mij naar hem tot idee om een bepaald Nederlands gezelschap te beluisteren, die de laatste 50 jaar allemaal oude liederen uit Nederland heeft opgenomen. Onder andere doperse liederen uit de 16e en 17e eeuw. Waar dus wordt gezongen over mensen die beleden dat ze in Jezus geloofden en daarom op de brandstapel kwamen. En de organisatie die de mensen op de brandstapel zette, dat was de Kerk van Rome, en meende dat ze dat namens God mochten uitvoeren. Want daar hadden ze het bevoegdheid toe. Naar de schriften is het onzin. Degene die ook met mij nou in discussie hierover is, over die orthodoxe leringen, al die mensen die hij aanhangt, hebben bloed aan hun handen. En er niet van enkele. He, Calvijn heeft het bloed aan de handen van Servetus, één persoon, een lijpe Calvinist, die Calvijn. Maar de katholiserende kerken hebben het bloed van miljoenen mensen aan de handen. Tot de slavernij aan toe. Dat hebben ze allemaal bedacht. De westerse slavernij uit de 16e, 17e eeuw. Dan heb ik niet over de moslimslavernij en de Aziatische slavernij. Dat zijn allemaal andere gruwelverhalen. De meeste bronnen waar je al die wetenschap uithaalt, die zijn katholiek. Toegestaan door de katholieke kerk en ook zo bewaard. En daar hebben wij dus niks aan. Het spreekt alleen in het straatje van die katholieke kerk. En heel veel bijbelgelovige bronnen zijn door de eeuw heen vernietigd. En goed. Bijbelse leringen dat je wordt gered door het bloed van Christus. En dan vrede hebt, eeuwige zekerheid. Kun je in al die katholiserende kerken nergens vinden. Praat maar eens een keer met orthodoxe of katholiserende of koptische of syrische christenen. Ze weten niks van de Bijbel. En als je vraagt van, denk je dat je naar de hemel gaat? Het enige wat ze kunnen zeggen is, ja, ik hoop het. Ze weten niks. Echt helemaal niks. Want de Kerk van Rome bijvoorbeeld alleen al, als de grootste kwaadoener in de wereldgeschiedenis, die is er absoluut niet op uit om zielen te redden. Nee, die wil macht hebben op aarde. Dat is een militaire organisatie. Nou, broeder Nico heeft er vorige week ook nog mooi over gesproken. De Bijbel heeft 66 boeken en brieven. Waar of niet waar? Ja. Nou, en we hebben alleen de schrift als openbaring van God aan ons. En de Heilige Geest leert ons dat te verstaan. De katholieken hebben een Bijbel met 73 boeken. De orthodoxen hebben een Bijbel met 76 boeken. De Ethiopische kerk heeft een Bijbel met 81 boeken. Dus u zoekt maar uit wat u mooi vindt. Aan de vruchten herken je de boom. De apostelen en de ouderlingen en Petrus zeggen dat je wordt gered door genade alleen en niet te werken. En die mensen die zeggen dat je naar die ene regel van Vincentius alles moet beoordelen. En dat alle kerken met elkaar iets moeten besluiten. En als de kerken met elkaar ergens over eens zijn, dan is het Bijbels. Nou, aan het einde van Paulus zijn leven zat hij alleen in de bak en alleen Lucas was nog bij hem, zegt hij. En 2 Timotheus 4. De meeste gelovige, geredde zielen hadden hem in de steek gelaten en hadden een andere leer. Dus je ziet al, vanaf de eerste helft, halverwege de eerste eeuw, als de gemeente nog maar net bestaat, is de hele gemeente al gefragmenteerd. Met allemaal eigen leringen. Gewoon niet willen navolgen wat God heeft geschreven. Die vervangingsleer kun je niet vinden in de Bijbel. En al die dingen die de katholieke kerk leert, kun je niet vinden in de Bijbel. En zoals ik al zei, die willen heersen, niet redden. De katholieke kerk, ook een hele mooie, die zegt bijvoorbeeld dat zij een paus hebben. En dat teruggaat, dat systeem, tot Petrus in de eerste eeuw. Dat was de eerste paus. Maar Petrus zegt zelf in 1 Petrus 5 vers 13, ik en de broeders in Babylonië groeten jullie. Nou, in Openbaring 17 weten we dat Rome wordt dan het nieuwe Babylon genoemd. He, de grote hoer, Babylon de grote hoer. En dan zegt de katholieke kerk, ja, dat zijn wij niet. Maar als in Johannes 1 Petrus 5 vers 13 Petrus dat zegt, sorry voor het verhaspelen, dan zegt de katholieke kerk, ja, nee, dat wordt mee bedoeld als schuilterm, wordt Rome mee bedoeld. Want Petrus was al in Rome. Want hij is onze paus. Dan heb je nog een mooie aanwijzing van Paulus zelf. Paulus in Romeinen 15. Romeinen 15. Romeinen 15, vers 20, dan zegt Paulus: en als ik zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen. Hij kondigt aan dat hij naar Rome wil gaan. En hij zegt: ik ga alleen naar steden waar nog niet andere evangelisten hebben gewerkt, om ze niet in het vaarwater te zitten. Dus hij zegt hier eigenlijk: ik ga naar Rome, want er is nog niemand geweest. Petrus is er sowieso niet, want anders zou hij daar niet naartoe zijn gereisd. En Petrus zegt zelf: de groeten van mij en de gemeente vanuit Babylon. In 1 Petrus 5 vers 13. Petrus kan niet de eerste paus zijn geweest. En als je teruggaat naar Handelingen 15 vers 13. Dan heb je dus Petrus heeft gesproken, Paulus heeft gesproken. En in vers 13 staat dan: en uit deze zwegen antwoordde Jacobus, zeggende: Jacobus de broer van Jezus. En dat is de woordvoerder daar op die vergadering. Maar men heeft daar een vergadering omdat er nog geen Nieuw Testament is. En zo eenvoudig is dat. Het is niet een concilie zoals de kerken het later van hebben gemaakt. Nee, het is gewoon iets wat op dat moment nodig is. Een bijbelgelovende gemeente die hoort Paulus zijn leringen na te volgen. Hè, Paulus zegt, ik noem even een paar teksten in 2 Timotheüs 1 vers 8. Schaam je niet voor Jezus Christus, nog voor mij. Dus je volgt Jezus na, doe mijn brieven. Of 1 Thessalonicenzen 1 vers 6 of Romeinen 16. Daar ga ik wel even naartoe. Romeinen 16. Romeinen 16 vers 17, daar zegt hij tegen de gemeente: en ik bid die broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik, en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Dus mensen die iets anders leren dan ik en mijn mede-zendelingen doen, mijt zoals de pers, die brengen dus een verkeerde leer. En Paulus zegt dat door alle brieven heen verschijnende malen, ook in Colossensebrief, of nog een mooie, even heel kernachtig, 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 11 vers 1 en 2, daar zegt hij tegen de gemeente: wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs je, broeders, dat gij in alles mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Waarom haten de meeste kerken op aarde de brieven van Paulus? Omdat daarin staat beschreven hoe je als kerk de Heer hoort na te volgen. En wie wil dat nou weten? Maar Paulus zegt heel eenvoudig hoe wij de Heer mogen navolgen. Dank de Heer voor Paulus. Elk fout en gebrek dat wij als mensen hebben, behandelt hij heel geduldig en zegt: je kan altijd schuilen bij Jezus Christus, want hij vergeeft je zonde. En ben je gevallen, ga weer verder en maak het in orde met de Heer en of met de broeders en zusters. En ga weer verder. Nou, ik ga nog eentje toe. 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen 3. En ik leg goed op, ik ben goed op schema qua tijd, dus wanhoop niet, mensen. 2 Thessalonicenzen 3. Dan zegt Paulus dan tegen de gemeente, vers 6: en wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij je onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dus een opnieuw geborene die iets anders navolgt voor zijn geloof in Jezus. En het is niet naar wat ik jullie heb geleerd. Even goede vrienden, want hij zegt verderop in de brief: vermaand hen niet als een vijand, maar vermaand hen als een broeder, staat in vers 15. Het blijft een broeder of zuster van je, maar je kan niet samen gemeente mee houden. En daarom ben je altijd als een apart gezet, als een bijbelgelovige. Vers 9. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Dus Paulus zegt van: ik vertel jullie niet de hele tijd van wat jullie moeten doen. Nee, we geven jullie het voorbeeld en jullie mogen ons daarin navolgen. Vers 14. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worden. Oftewel, wij horen als gemeente nu in de genadetijd door de geschriften van Paulus in eerste plek de Heere zo na te volgen. En we weten ook uit de brieven van Paulus dat alles wat eerder is gebeurd, daarin kun je een voorbeeld nemen en een lering voor ons als gemeente nu en ook de rest van de mensheid, Want alles wat Israël overkwam, dat overkomt ons nu ook. En ik vertel nu dus over een enorme deling in de kerk. Van een zuivere kerk die, zoals staat in Openbaring 3 vers 8, de Philadelphia gemeente. De gemeente die zijn woord heeft bewaard en zijn naam niet verloochend. Want dat ziet de Heer graag. Een gemeente die Jezus niet verloochent en zijn woorden bewaart. En een heel groot deel van de kerk en die heel wat anders doet. Een voorbeeld daarvan zie je ook onder het Joodse volk in 2 Kronieken. 2 Kronieken 13. En ik schiet een beetje op, dus lees het later zelf eens een keer even zelf rustig door. Maar, dat is 1 Kronieken. Ik moet naar 2 Kronieken 13. Rehabeam is overleden en zijn zoon Abia wordt dan de opvolger over het rijk van Juda. En ondertussen heb je nog koning Jerobeam in het tienstammenrijk Israël. En dan kun je lezen, en ik lees even vanaf vers 5, dat er een oorlog aanstaande is. En koning Abia vanuit Juda en Benjamin, die heeft een leger van 400.000 man. Maar dat leger van Israël heeft een leger van 800.000 man. Is dus een keer sterker. En dan staat te lezen vers 5. Vers 5. Staat het u niet toe te weten dat de Heere, de God Israëls, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft tot in eeuwigheid. Hem en zijn zonen met een zoutverbond. En een zoutverbond betekent, met zout kun je iets conserveren. Dit verbond geldt eeuwig. Dus, dit land hoort bestuurd te worden door David en zijn nageslacht. Evenwel is Jerobeam, de zoon van Nebat, een knecht van Salomo, de zoon van David, opgestaan en heeft gerebelleerd tegen zijn heer. Daartoe hebben zich ijdele mannen, kinderen en Belials tot hem vergaderd en hebben zich sterk gemaakt tegen Rehabeam, de zoon van Salomo, als Rehabeam jong was en teder van hart, dat hij zich tegen hen niet kon versterken. En nu, gij denkt u te versterken tegen het koninkrijk des Heren, het welk in de hand is der zonen van David. Gij zijt wel een grote menigte, maar gij hebt gouden kalveren bij u, die u Jerobeam tot goden gemaakt heeft. Dus jullie denken het koninkrijk des Heren aan te kunnen vallen. Dat is zozeer wat we kunnen identificeren als het koninkrijk der hemelen. Een stuk land op aarde van God heeft gezegd, bestuur dat namens mij. Letterlijk. Dat hebben wij nu niet. Wij hebben alleen een geestelijke opdracht. Maar die letterlijke opdracht destijds om een stuk land te beheren, hadden de nazaten van David en niet de nazaten van Israël. En er komt ook nog een keer bij dat die nazaten van Israël, die hebben allemaal weer afgoderij. Gouden kalveren. Dus als je even de analogie doortrekt naar de gemeente van nu. De Heer zegt, jij hebt me na te volgen door mijn evangelie aan te nemen en dan dit boek te geloven. En recht te delen en te geloven en na te volgen. Dan heb je een heel groot deel van de kerken, waar ook veel geredde zielen nog altijd tussen leven, die dat boek wel hebben, maar het alleen maar gebruiken zoals het eruit komt. En grote kathedralen en gebouwen hebben, vol met allemaal beelden en toestanden en goud en versiersel. En allemaal onzin wat niks te maken heeft met de navolging van de Heer. En doen het eigenlijk op gronden die niet bijbels zijn. Vers 9. Hebt gij niet de priesters des Heren, de zonen van Aaron en de Levieten, uitgedreven? Dus zoals ze de Heer moesten navolgen in Israël, die goede priesters hebben ze allemaal verjaagd. En hebt die priesters gemaakt gelijk de volken de landen? Een ierlijk die komt om zijn hand te vullen met een jong rund en zeven rammen, die wordt priester, degene die geen goden zijn. Dus er zijn allemaal zakkenvullers die allemaal voor hun inkomen bij jullie priestertje komen spelen. Maar het zijn niet de mensen die de Heer horen te dienen in de Farizeeërs. En dat zie je nu ook. Je hebt dus allemaal katholiserende priesters die vanwege een goed inkomen, en dat kun je doortrekken ook naar de charismatische kerken of de dominees die makkelijk een ton per jaar verdienen, die allemaal een inkomen hebben uit een werk, uit een religieus systeem, maar niet de Heer navolgen door de geschriften van Paulus. Kunt u mij volgen? Dit is niet wat ik gevraagd heb. Vers 10. Maar ons aangaande, de Heer is onze God en we hebben hem niet verlaten. En de priesters die de Heer dienen zijn de zonen van Aaron en de Levieten zijn in het werk. En ze steken aan voor de Heere brandoffers op elke morgen en op elke avond ook reukwerk van welriekende specerijen, nevens de toerichting des broods op de reine tafel en de gouden kandelaar in zijn lampen, om die op elke avond te doen branden, want wij nemen waar de wacht des Heeren, onze schot, maar gij hebt hem verlaten. Daarom zie, God is met ons, aan de spits. Dat is ook een mooi beeld, want als de Heer straks met zijn bruid terugkomt naar de aarde, aan het einde van de grote verdrukking, is hij aan de spits en wij mogen allemaal volgen. Maar hij zegt hier, in onze legerorde is de Heer aan de spits. En zijn priesters met de trompetten des geklanks om tegen u alarmgeklank te maken, o kinderen Israëls. Strijd niet tegen de Heer, de God, uw vader, want gij zult geen voorspoed hebben. Dat komt niet goed. En als je het zo verder leest, dan zie je dan ook dat dat leger van Israël wordt verslagen. Je kunt het lezen van vers 13 tot en met vers 18. En Juda krijgt de overwinning omdat Abia en de zijnen hebben vertrouwd op de Heer. En de Heer zegent dat. En je kunt het later ook zien met de zoon van Abia, koning Asa. En omdat hij dus op de Heer vertrouwt. En ik lees even 2 Kronieken 14 vers 11. En Asa riep tot de Heere, zijn God, en zeide, Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte, o Heere. Gij zijt onze God, laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Dat snapt Asa, en de Heere zegent dat. Dat ook nu, hè, als je een thuisonderwijzend ouder bent of je wil graag je kinderen thuis onderwijzen en je denkt van, wat moeten we nou beginnen tegen die overheid? Voor de Heer is het natuurlijk niks om het hier in orde te maken en mogelijk te maken. En als het niet meer gebeurt, dan zegt de Heer van, nou, mijn oordeel is over dit land besloten en het gaat allemaal anders worden. Hé, hopelijk worden we morgen opgenomen. En als je nog even in hoofdstuk 15 ziet, vers 9, de reformatie onder Asa, hij is dus wel trouwende Heer. En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin en de vreemdelingen met hen uit Ephraim en Manasse en uit Simeon. Want uit Israël vielen zij tot hem in menigte als ze zagen dat de Heere zijn God met hem was. En gelukkig zie je heden ten dagen nog altijd dat je katholieke en protestantse christenen hebt, ook hier in Nederland, die zien van hey, wat die bijbelgelovigen doen, wat die lezen in het boek en hoe die de schrift uitleggen. En ik zie de vrucht in hun leven en ik zie dat ze vrij getuigen. Dat is iets wat de Heer inderdaad moet hebben gegeven. En op die manier dan besluiten om als een geredde ziel zo de Heer na te volgen. Oké, ik kom tot het einde. Er is een groot verschil tussen Israël van het Oude Testament en de gemeente nu in de genadetijd. En er is maar één moment dat alles weer samenkomt. En dan lees ik even nog als laatste Matteüs 13. Matteüs 13 staan allemaal gelijkenissen. De Heer legt die gelijkenis ook uit. Daar ga ik het nog verder niet over hebben. Maar dan zie je dus in vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen, en dat zijn alle rechtvaardigen van het Oude en het Nieuwe Testament, blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Dus de Heer die straalt licht uit. En wij zijn als maantjes die dat licht reflecteren. Die zon van de Heer. Je kunt het lezen in Malachi 4 vers 2. Ooit zullen wij allemaal in het koninkrijk onze vaders leven. In het duizendjarige rijk en onder de nieuwe hemel en nieuwe aarde. U kijkt er natuurlijk naar uit. We weten in Johannes 1 vers 12 dat alle opnieuw geboren zielen in de genadetijd zijn kinderen van God. En we weten naar 1 Johannes 5 vers 19, we leven nu in een boze wereld. Maar Jezus Christus is onze bruidegom, wij zijn de bruid. Maar God de Vader is onze Vader. En daar lees ik nog even heel snel Exodus 4. Exodus 4. En heb ik me keurig aan de tijd gehouden. Exodus 4. Ik hoor het wel. Er is altijd wel eentje die houdt. Ja. Exodus 4 vers 22, 23. Hè, Mozes en Aaron moeten naar Farao toe. En de Heer zegt tegen hen. Dan zult gij tot Farao zeggen. Alzo zegt de Heer mijn zoon. Mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Nu zijn er ook weer Harry en de Wari gelovigen tegenwoordig die denken dat die zoon Jezus is. Maar het gaat hier om een volk. Het gaat hier niet om één persoon. Het gaat hier om een volk. En God noemt hen hier zijn één geboren zoon. Maar het gaat niet om de enige geboren zoon Jezus die in het Nieuwe Testament op aarde komt. Het gaat hier om een collectief van mensen. Het gaat hier om een volk. En er is maar één natie ooit door God uitverkoren, het volk Israël. En ook hen noemt hij zijn zoon. En God de Vader is ook de vader van zijn volk Israël. En is ook de vader van de gemeente van Jezus Christus. In deze genadetijd en de verdrukkingsheilige straks in de grote verdrukking. En dan kun je zeggen, we zijn allemaal met elkaar als rechtvaardigen. En krijgen zo een taak van de Heer om zo over de 1000-jarig rijk en de nieuwe hemel, nieuwe aarde over het universum te heersen. Maar op dit moment hebben wij een taak als gemeente in de genadetijd en volgen de Heer zo na. Wat in Handelingen 15 is beschreven over wat de gemeente dan met elkaar besluit, daarin staan allemaal al dingen die al botsen met wat de katholiserende kerken geloven en vinden. Maar er zullen die kerken ook zo niet naar kijken. Die zeggen, en ik heb wel een orthodoxe studiebijbel namelijk, die zeggen dan keihard van, dat moet je niet zo lezen, dat moet je zo en zo navolgen, zoals het is besloten op het concilie van Chalcedon of het concilie van wat ook dan. En dat is eigenlijk het grote drama wat gaande is in het lichaam van Christus en al de mensen in het christendom daaromheen. Want heel veel van die mensen zijn niet eens gered. Oké, hier hou ik het bij voor vandaag.